Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Beste mensen, welkom bij de Cyber Security Booster, de derde editie al. Ja, wat zijn nou cyberverzekeringen en andere cyberrisicodelingsinstrumenten zoals cyber risk pooling? En hoe kunnen we zorgen dat we het instrument van de cyberverzekering inzetten om op een stelselniveau cybersecurity op te krikken? Nogmaals welkom, naast mij zit Maartje Schouw. Maartje, je bent er weer.
Ja, hallo.
Een keer van weg geweest.
Ja.
Fijn dat je er weer bent. En je houdt de systemen in de gaten, de chat en eventueel nog een poll die we uit gaan sturen. En ook welkom allemaal bij deze derde editie alweer van de Cybersecurity Booster. En in de komende half uur gaan we het echt hebben over cyberverzekeringen vanuit maatschappelijk perspectief. Dus wat kunnen verzekeringen nou bieden om ons algemene niveau van cybersecurity op te krikken? Hierboven mij zie je de naam van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Veel dank voor het partnerschap van de Cyber Security Booster. Het is de derde editie, dus feedback in de chat, maar ook naderhand per mail is meer dan welkom, want zo kunnen we ook weer de Cyber Security Booster verbeteren. Goed, beginnen we even met het nieuws van eergisteren, om precies te zijn. En gisteren stond dat groot in de krant. Volgens mij was het Financieel Dagblad het enige dagblad wat niet de overwinning van Max Verstappen op de voorpagina had, maar in plaats daarvan de grote cybersecurity lek. Dus kennelijk is dat een beetje het belangrijkste nieuws van het weekend geweest. Max Verstappen en cybersecurity lek. Namelijk een lek genaamd Log4J. Maartje, we hebben het hier al kort even over gehad. Wat dacht jij toen je dat nieuws tot
ja,
deed
komen? Jij wees mij op dit artikel en dat Log4J is dus blijkbaar een bedrijf wat in heel veel bedrijven is geïnfiltreerd en dus ook bizar veel invloed heeft als dat een lek heeft. Dat vond ik wel opvallend, dat het echt een beetje een onzichtbaar bedrijf is voor mij. Ik had er nog nooit van gehoord.
Ja,
maar het heeft nogal invloed.
Het is een applicatie. En iemand zei ook in de krant van het is een beetje als suiker. Je kan je suiker pakken, kan je allemaal de deur uit doen als je wil afvallen bijvoorbeeld. Maar dat betekent nog niet dat je nergens suiker in gaat terugvinden.
Ja.
En zo is dat ook met dat log 4J. Of misschien zegt dat nou helemaal verkeerd. Is het log 4G. Wie het weet hoe ik moet uitspreken, zet het alsjeblieft in de chat. Want wij weten het niet. Het is zo'n mysterieuze lek. Maar goed, dat was dus een kwetsbaarheid die heel breed te vinden is. Het gaat over inloggen in systemen. Nou, dat is natuurlijk iets wat heel vaak gebeurt op het internet, maar ook daarbuiten. Of ook op allerlei verschillende systemen. En dat is ook waarom het NCSC, National Cyber Security Center, afgelopen zondag alle cybersecurity dienstverleners bij elkaar heeft gebracht. Om ook te zorgen dat we dat lek nou heel snel gaan dichten. Want het zit overal in alle systemen. En hoe gaan we zorgen dat we dat lek ook gaan dichten?
Ja.
En dat is denk ik een hele belangrijke vraag die ook te maken heeft met het thema van vandaag. Het gaat namelijk over, in dit geval, via welke partijen kan je nou zorgen dat elk willekeurig bedrijf in Nederland die te maken heeft met dat lek, die dat lek in die systemen heeft, dat die bedrijven nou op de hoogte worden gesteld en actie gaan ondernemen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En de vraag is eigenlijk, via welke partijen moet je dat doen? We hebben er volgens mij ook een poll voor, maar kan je die nog even toelichten?
Ja, ik zet hem nu.
Het is nu gebeurd via de cybersecurity-instrumenters.
Want jij zei, nu is er zo'n gesprek geopend vanuit het Nederlands Cybersecurity Centrum.
Ja.
Om al die partijen bij elkaar te krijgen om te kijken hoe ze dat kunnen oplossen. Maar goed, je kan dat natuurlijk ook doen via cybersecurity bedrijven zelf of softwareleveranciers. Nou ja, we hebben nu als voorbeeld Google of Microsoft genoemd. De cyberverzekeraars of iets anders wat een soort van overkoepelend instituut kan zijn. Wat ervoor zorgt dat zo'n datalek algemeen bekend wordt.
Ja, we weten in de chat als je een ander hebt.
Ja, nou, ik krijg al wat antwoorden binnen. Ik heb trouwens wel even reactie van Paul. Het is Log4G.
Log4G.
Juist.
Nou, Paul, dankjewel.
Ja, ik heb hier al
wat... Je hebt ons leven gered. Nu zeg ik het goed.
Ik krijg heel wat stemmen voor softwareleveranciers zelf. Ook voor de Nederlands Cybersecurity Centrum. Ook 2 stemmen voor cybersecurity bedrijven. Dus dat is een beetje hoe de poll gaat. Maar voornamelijk softwareleveranciers en NCSC.
Ja, in die zin interessant dat de NCSC de cybersecurity bedrijven bij heeft gebracht en niet de softwareleveranciers.
Ja.
Dus daar gaan we ze even van de hoogte stellen, zou ik maar zeggen. Ja, interessant, omdat je natuurlijk eigenlijk wil kijken van hoe kun je nou kennisdeling op het gebied van cybersecurity versnellen. Daar gaat eigenlijk ook deze cybersecurity booster over. En dat wil je voor allerlei facetten van cybersecurity doen, maar ook als er echt zo'n acuut lek is, dan wil je natuurlijk heel snel dat in de haarvaten van elke bedrijf in Nederland terechtkomt.
Ja.
Dat is natuurlijk heel lastig, omdat heel veel bedrijven zich helemaal niet bezighouden met een Log4G. Toch, zei ik het zo goed?
Ja.
Log4G. Ik moet nog even oefenen. maar dat heel veel bedrijven zijn daar natuurlijk niet mee bezig. En die moeten natuurlijk nu tot actie worden aangezet. Dus dat is heel interessant. En dat brengt ons eigenlijk ook op het tweede voorbeeld, eigenlijk het oorspronkelijke voorbeeld, namelijk de drinkwatersector. En een aantal maanden geleden kwam het nieuwsbericht tot ons. Maartje, als jij nog verandering in de poll ziet, laat me even weten.
Nee, het is nu gestabiliseerd op 10 stemmen voor NCSC en 10 stemmen voor softwareleverancier. En dan een paar voor de cybersecurity bedrijven.
Oké, okay, prima. Want een aantal maanden geleden kwam het bericht tot ons dat bedrijven in de drinkwatersector, Waternet, stichting volgens mij, precies te zijn, op de vingers is getikt door de toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport, omdat deze organisatie onvoldoende grip zou hebben op het gebied van cybersecurity. Ik ga niet nu de hele Waternet-casus overdoen. Daarvoor zou ik naar de inspectie gaan. Maar we willen dit even als voorbeeld nemen van een sector waarin organisaties eigenlijk dezelfde type werkzaamheden hebben. Allemaal drinkwaterbedrijven waarbij er toch best wel wat grote verschillen ontstaan in het niveau van cybersecurity. En de vraag is ook wat cyberverzekeringen daaraan kunnen bijdragen. Maartje, wat denk jij? Wat zouden cyberverzekeringen ook aan kunnen bijdragen? Of hoe zou je die niveaus gelijk kunnen trekken?
Wat ik wel interessant vind is dat Waternet... Ik ben niet helemaal thuis in de watersector, maar Waternet is een onderdeel van de watersector. Ja. En jij zei dat het bij regio Amsterdam hoorde,
ja,
Waternet.
Ja, het hoort bij regio Amsterdam en je hebt uit mijn hoofd 14 drinkwaterbedrijven, ja. Inderdaad.
Nou ja, ik weet niet of zij zijn aangesloten bij een cyberverzekering, maar ik denk het niet. Want er is een casus waarin alleen Waternet te maken heeft met matige cybersecurity. Ja. Dus ik denk dat ze daar wel een rol in kunnen spelen, omdat... Volgens mij zou elke onderdeel van die sector op dezelfde manier beveiligd moeten worden.
Ja, nee, dan zouden in principe de goeden hun kennis kunnen delen met degene die wat meer achterlopen. Zeker omdat er ook geen concurrentie is tussen drinkwaterbedrijven.
Ja.
En we gaan nu even kijken welke rol de cyberverzekeringen daarin kunnen spelen. Het volgende blokje. Dus allereerst nog heel even terugkomend op die drinkwaterbedrijven. Dus verhoogde cybersecurity eisen. Te maken onder andere met de NIS-richtlijn, Europese wetgeving, die zegt van, hey, drinkwaterbedrijven, natuurlijk belangrijk dat dat blijft stromen. We zien de drinkwater, zeg maar, logo zien we boven Maartje staan, zien we hier. Het zijn natuurlijk ook gelijksoortige organisaties, ze zouden goed van elkaar kunnen leren. En hebben dus dan ook baat van kennisdeling en informatie. Dus gaan we nu snel door naar de agenda van vandaag. Want hoe zouden we nou extra prikkels kunnen inbouwen in het systeem voor kennisdeling in een bepaalde sector? Dat is eigenlijk de vraag waar we het vandaag over gaan hebben. En hoe kunnen risicodelingsinstrumenten daarbij helpen? Gaan we kijken naar cyberverzekeringen, maar ook zeker een alternatief waar we een tipje van de sluier gaan oplichten, cyber risk pooling. Ik ben wel even benieuwd, wie heeft er al een keer gehoord van cyber risk pooling? Zet het even in de chat als je daar al van gehoord hebt. Kijk nu tot zo even naar de chat. Dan is de volgende vraag natuurlijk van wat zijn cyberverzekeringen? Cyberverzekeringen, dat iedereen bekend is met het fenomeen verzekeringen. Cyberverzekeringen verzekeren natuurlijk cyberrisico's. Dus dan heb je het over hoge impact en lage kans risico's die overgedragen worden aan een cyberverzekeraar. En dat zou een verzekerde willen doen als hij zegt van hey, die risico's wil ik niet zelf dragen. Net als in het geval van een brandverzekering of een autoverzekering zijn er natuurlijk bepaalde cyberrisico's. Denk aan hele heftige ransomware aanvallen of andere soortige cyberrisico's die in het geval van de drinkwatersector het niet kunnen functioneren van de drinkwatervoorziening. Die je wellicht zou willen overdragen naar de cyberverzekeraar. Tweede vraag is, hoe ontwikkelt de markt zich? Dat is natuurlijk wel interessant, want je zegt van nou, hey, op zich is dat nuttig. We hebben het voor brandverzekering, we hebben het voor autoverzekering, waarom niet voor cybersecurity? Eigenlijk sinds de jaren 10 is die markt behoorlijk ontwikkeld, maar er zitten ook behoorlijk wat remmen op. En dat maakt zich dat die markt ook aan de ene kant heel erg beïnvloed wordt door de mogelijkheden, door het feit dat er cyberrisico's natuurlijk veel groter worden, dus dat er ook veel te verdienen misschien valt in de cybermarkt. Maar tegelijkertijd zie je dat verzekeraars ook terughoudend zijn, omdat ze te maken hebben met een aantal problemen die specifiek voor cyberverzekeringen gelden. Ik zal er even twee noemen. Het allereerste probleem is de gecorreleerde risico's. Onthoud even het log4g. Maartje, jij checkt nog steeds goed. Onthoud even de log4g lek. Dat zou zomaar kunnen dat daar heel veel bedrijven tegelijkertijd het slachtoffer van zijn. En op het moment dat een risico zich simultaan gecorreleerd openbaart, dan is dat een probleem voor de cyberverzekeraar. Waarom is dat een probleem? Omdat dan, vergelijk met een brandverzekering, alle huizen tegelijkertijd in brand gaan en je niet genoeg geld hebt om alle huizen opnieuw op te bouwen. Dus dan raken de potten van de cyberverzekeraars leeg. En dan heb je dus een probleem. Nou, dat is iets waar cyberverzekeraars heel erg bang voor zijn. En wat ze ook weer houdt van al te rigoureus die markt opgaan. Tweede probleem van de cyberverzekeringsmarkt, en dat is ook een hele interessante, is het gebrek aan data, of althans het gebrek aan voorspelbare data.
Ja.
Want in het geval van een autoverzekering of een brandverzekering weet je natuurlijk prima hoeveel schade er de afgelopen jaren is geweest. En vaak is die schade echt tot in hoge nauwkeurigheid de voorspelbare factor voor de schade komend jaar. Het aantal auto-ongelukken verandert natuurlijk niet enorm per jaar.
Nee, en je premie wordt er op aangepast ook vaak bij autoverzekeringen.
Precies, je premie wordt erop aangepast. Nu met corona ging het weer iets omlaag, maar dat zijn in no way zijn dat de verschillen in schade die er zijn bij cyber. Hè? Ja. 5 jaar geleden hadden wij natuurlijk totaal nog niet van ransomware gehoord en nu zitten verzekeraars enorm mee in hun maag. En dat maakt dus dat de op basis van in het verleden behaalde resultaten, nou die bieden natuurlijk nooit garantie voor de toekomst, maar bij brandverzekering dus eigenlijk best wel.
Ja.
Het aantal branden in huizen, dat is niet iets wat nou enorm toeneemt of enorm afneemt.
Ja.
Terwijl bij cyberverzekering is dat heel lastig. Zelfs al heb je perfecte data. En dat is nog een derde probleem. De data op het gebied van cybersecurity incidenten is nog heel erg onvolledig. Waarbij met branden er gewoon perfecte gegevens zijn hoeveel branden er geweest zijn. Dus zelfs al zouden we zou het enigszins voorspelbaar kunnen zijn, dan nog heb je nog imperfecte data. Dus je hebt data, je hebt voorspelbaarheid die niet goed werkt en die gecorreleerde risico's. Aan de andere kant heb je natuurlijk cyber, wat een enorm thema is, waar iedereen zich mee bezighoudt, wat weer een drijver is voor die markt. Maar je ziet dat die markt niet alleen maar door een soort van positieve stuwkracht omhoog gaat, maar dat er ook problemen zijn.
Ja. Even om terug te komen op de vraag, wie weet wat pooling is? Niemand. Okay. Ik heb wel wat reacties van mensen die zeggen, geen idee.
Oké, nou dan beste mensen, daar komen we op. Ik ga een tipje van de sluier deze sessie van oplichten. Dus baten, wat zijn nou de maatschappelijke baten voor cyberverzekering? We hebben het even niet over de individuele afsluiter van een cyberverzekering, maar meer op stelselniveau. Wat zijn nou de baten op stelselniveau van een cyberverzekering? De eerste baten hebben vaak te maken met kennisdeling. Dus ex ante, dus voorafgaand aan het afsluiten van een verzekering, nou, een cyberverzekering, zou de cyberverzekeraar bijvoorbeeld eisen kunnen stellen, hè, op basis waarvan jij wel of niet wordt toegelaten als organisatie. In het geval van de drinkwatersector, ja, zouden er bijvoorbeeld eisen kunnen worden gesteld. Maar ook na de afsluiting van die verzekering kunnen die eisen gesteld worden. Dus ex post. En zelfs na het hebben van een incident. En natuurlijk kan iedereen eisen stellen. Een wetgever kan ook eisen stellen in de vorm van een NIS-richtlijn. Maar wat maakt nou het zo bijzonder dat die cyberverzekeraar eisen kan stellen? Waarom zijn die eisen misschien in theorie beter te stellen? Nou, ze zijn flexibel. Een wetgevingstraject duurt natuurlijk heel erg lang. Met allemaal wettelijke eisen. En een verzekeraar kan die eisen sneller aanpassen. En in beginsel zou een cyberverzekeraar ook toegang kunnen krijgen tot data. Hè? Omdat iedereen uiteindelijk een claim wil indienen bij die cyberverzekeraar, krijg je data. Op basis waarvan ze die eisen kunnen kalibreren. Dus zij gaan heel veel gegevens verzamelen, die cyberverzekeraars, waarmee ze dus kunnen zeggen van hey, op basis van onze gegevens zien wij dat als jij firewall instelling X hebt, ik noem maar even wat, dan ben je veel veiliger, veel minder kans op claims dan als je even instelling Y hebt. Dus wij adviseren je om instelling X te doen als je bij ons een cyberverzekering mag afsluiten. Sterker nog, als je dat niet doet, dan nemen we je niet aan als verzekerde. Of als jij dat doet, je de instelling wijzigt ten tijde van de verzekering, dan keren we niet meer uit. Of dan keren we maar voor de helft uit.
Ja.
Dus dat is redelijk flexibel en die eisen kunnen ook wijzigen. Dus in het geval van Log4G zouden cyberverzekeraars kunnen zeggen van jongens, verzekerden, we sturen je nu een pushbericht, ga even dat lek dichten, anders ben je maar voor een deel verzekerd. Dus die kunnen meteen daar een soort eisen aan aanstellen. Ik weet niet of dat nu gebeurt, maar dat zou een reden kunnen zijn waarom het NCSC misschien ook met cyberverzekeraars om de tafel zou moeten gaan om zo'n Log4G te gaan aanpakken. Ja, dat lek te gaan dichten.
Ik heb even een vraag tussendoor. Er wordt gevraagd, is niet de wetgeving over cyberverzekeringen het grootste probleem?
En op welke manier wordt bedoeld de wetgeving over cyberverzekeringen?
Dat weet ik nog niet, maar
kunnen we zo dan nog, als daar nog iets meer duiding zou komen van de vragensteller welke wetgeving precies bedoeld wordt, dan kan ik daar zo nog even op ingaan. Dus houd het even in de gaten.
Haak ik zo nog even in.
En natuurlijk een belangrijk maatschappelijk iets is ook dat we de risico's gaan reduceren doordat we ze gaan verzamelen. He, dus dat, net als met brandverzekeringen, als samenleving is er minder risico voor individuele bedrijven die failliet kunnen gaan doordat ze bijvoorbeeld toevallig hun bedrijfspand in brand is gegaan. En dat is natuurlijk ook iets wat voor de samenleving als geheel baat heeft. Vergelijkt met coronasteun, wat ook een soort maatschappelijke verzekering is. We willen niet dat toevallig door een pandemie bedrijven over de kop gaan die misschien anders levensvatbaar waren. Dat willen we natuurlijk ook niet met een cyberaanval die soms heel willekeurig ook kan zijn.
Ja.
Die je soms als een soort bliksemschicht kan raken. Stel dat je dat wil promoten, zo'n cyberverzekering, ook binnen zo'n stelsel. Hè? Want zo'n cyberverzekeraar, als je natuurlijk een aantal waterbedrijven onder zijn hoede zou hebben, hè, dan zou bijvoorbeeld ook die druk vanuit de cyberverzekeraar richting de waterbedrijven kunnen gaan. En daar zou ook kennisdelingsmechanismen kunnen ontstaan in het drinkwaterbedrijf. Nou, een van de manieren om cyberverzekeringen te promoten is om dat risico weg te nemen van die gecorreleerde risico's. Dus het risico dat alle huizen tegelijkertijd in brand staan, dat iedereen tegelijkertijd door een cyberaanval is getroffen. Nou, dat kan je bijvoorbeeld doen door te herverzekeren door de overheid. Dus dat de overheid een rol daarin speelt. Toevallig, ik heb je dat niet in het vorige gesprek verteld, Maartje. Gebeurde dat ook na 9-11. De aanslag 11 september op de World Trade Center in Amerika met terrorismeverzekering.
Oh.
Op dat moment dachten mensen namelijk dat... Ja,
er veel meer aanslagen werden gepleegd.
Precies, ja. Er veel meer aanslagen zou worden gepleegd. En dat de hel los zou breken, wat uiteindelijk helemaal niet gebeurd is. Maar verzekeraars wilden geen terrorismeverzekeringen meer afsluiten. Toen heeft de overheid gezegd van, nou, mocht dat inderdaad gebeuren en mochten die verzekeraars er dan niet uitkomen, dan dekken wij het risico ook de verzekeraars boven je pet gaat.
De excessieve kosten zouden dan gedekt worden door de overheid.
Precies. En okay. Zo hou je het systeem eigenlijk draaiende en zorg je ook dat verzekeraars zich op het terrein willen begeven van die hoog risico, iets minder lage kans, of in ieder geval gepercipieerde lage kans, terreinen, waardoor je ook bijvoorbeeld in de drinkwatersector, waar natuurlijk de impact heel groot is van een cyberaanval, wellicht ook te maken krijgt met verzekering. Niet eens zozeer voor het delen van het risico, maar meer voor die kennisdeling eigenlijk.
Ja.
Om het mechanisme op gang te krijgen. Dus je zou dat ook verplicht kunnen stellen, dat is wel een hele rigoureuze stap, of de verzekeringen direct kunnen subsidiëren. Dat kan natuurlijk op een breed niveau. Als je zegt van nou, die verzekeringen hebben baten voor de maatschappij. Zou je ze natuurlijk ook aantrekkelijker kunnen maken om door ze te subsidiëren. Een voorbeeld, met name voor het MKB is dat van belang, omdat daar vaak de premies best laag zijn, soms al maar 1000 euro. En dan is het natuurlijk heel lastig om precies voor dat specifieke MKB-bedrijf te zeggen van nou, als verzekeraar van deze maatregelen moet je precies genomen hebben om bij ons binnen te komen. Stel je even voor dat iemand daar 10 uur mee bezig is, dan ben je al een flink deel van die 1000 euro kwijt aan kosten om alleen maar iemand aan te nemen bij zo'n verzekering. Nou, in dat geval zou een subsidie bijvoorbeeld kunnen werken om die markt vlot te trekken als je een bepaald stelsel wil stimuleren in die kennisdeling.
Ja, we gaan heel even terug naar de vraag die net werd gesteld, namelijk is niet de wetgeving over cyberverzekering het grootste probleem? Mm-hmm. Er wordt nu gezegd, bij een bouwproject is de bouwer verantwoordelijk, maar bij een software bij software is de leverancier van het product verantwoordelijk of de tester ervan. Mm. En bij cyberverzekering is dat dus een lastige combinatie misschien. Ik denk dat daarmee bedoeld wordt.
Ja, precies. Van wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de schade? Dat is eigenlijk een cybersecurity booster sessie op zichzelf waard. Dat is een hele goede vraag. Daar zit nog wel een voordeel in een verzekering in, omdat verzekeraars ook veel meer capaciteit hebben om uiteindelijk uit te wijzen wie de verantwoordelijk is voor de schade. Want stel je voor, je bent een drinkwaterbedrijf als Waternet. Je hebt eigenlijk je cybersecurity heel goed op orde, want nadat je de tik op de vingers kreeg, ben je het helemaal goed gaan doen. En je hebt toch een cyberaanval te verduren gekregen doordat een softwareleverancier van jou een steekje heeft laten vallen. Normaliter kan een cyberverzekering dan die aansprakelijkheidsvraagstukken, van wie is nou de schuldige, voor je gaan oplossen. En net als het geval is met een normale aansprakelijkheidsverzekering. Als ik iemand op straat omver fiets, dan hoef ik niet te gaan uitvechten of het nou mijn schuld was of dat diegene toevallig niet uitkeek. Nee, dat lost de verzekeraar op. Dus dat is eigenlijk ook een nuttige rol voor de verzekeraars die zij kunnen spelen. Maar wat wel vaak weer het probleem is dat heel veel softwareleveranciers hun aansprakelijkheid uitsluiten. Dus dat die eigenlijk niet door die verzekeraar weer kunnen worden aangeklaagd van jongens, jullie hebben het verkeerd gedaan, jullie mogen gaan betalen.
Okay.
Dat is vaak het probleem.
Nou, we gaan naar deze.
We komen een beetje richting het einde van deze cybersecurity booster. Want er zijn natuurlijk ook een aantal nadelen aan cyberverzekeringen. En het belangrijkste nadeel voor de casus Waternet is dat je natuurlijk eigenlijk de sector zelf informatie en kennis zouden willen laten delen. En in het geval van een cyberverzekering heb je eigenlijk een soort kennisdelingmechanisme tussen de verzekerde en de verzekeraar. En niet tussen sectoren onderling, of niet tussen bedrijven in een sector onderling.
Ja.
Dus de optimale kennisdeling krijg je dan alleen als er bijvoorbeeld al die 14 drinkwaterbedrijven bij dezelfde cyberverzekeraar zijn aangesloten. Want als ze allemaal bij andere verzekeraars, dan zijn 14 cyberverzekeraars en 14 drinkwaterbedrijven, je bent allemaal bij een aparte cyberverzekeraar aangesloten, dan kan je zijn er alsnog schotten tussen die verzekeraars. De verzekeraars die concurreren natuurlijk ook op basis van die data. Dat is het model van, dus die zullen dat niet zo snel onderling gaan delen.
Ja.
Dat is ook het tweede puntje. Verzekeraars die delen onderling eigenlijk geen kennis. En wat we nog zeiden van die premieberekening, die is voorspelbaar of onvoorspelbaar, juist voor door het gebrek aan data. En eigenlijk moet ik hier aan toevoegen, zelfs als je data zou hebben over alle cyberincidenten, dan zegt het aantal cyberincidenten over het afgelopen jaar toch een stuk minder over het aantal cyberincidenten het komende jaar, vergeleken met bijvoorbeeld het aantal brandincidenten bij huizen het afgelopen jaar. Dus zelfs al heb je de data, dan zit je alsnog met een probleem. Goed, we hebben nog 5 minuten voor deze derde cybersecurity boost. En dan gaan we nu kort een tipje van de sluier oplichten. Voor een alternatief voor cyberverzekeringen.
Ik ga naar de volgende slide, maar ik ga nog even de comment voorlezen van Ad. En die zegt, minister Grapperhaus vraagt verzekeraars geen losgeld voor ransomware te vergoeden. Nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad inderdaad. En Gertrude zegt, één verzekeraar geeft een monopolie. Kan dat?
Ja, nou, dat eerste punt van dat losgeld betalen is een hele interessante. Want daar zie je ook dat cyberverzekeraars, hebben we natuurlijk misschien liever dat er geen losgeld wordt betaald vanwege het criminele businessmodel wat je ermee ondersteunt.
Ja.
Als iedereen verzekerd zou zijn, hoef je dat alleen maar aan die verzekeraars mede te delen. En dat zijn er misschien 20. Dat is natuurlijk veel makkelijker om dan een knop om te zetten. Dus je ziet ook dat die verzekeraars een soort tussenpersoon zijn om beleid op te maken op het gebied van cybersecurity. Dus dat is in die zin. En kijk even naar aflevering 1 van de Cybersecurity Booster, waarin we ingaan op dat losgeld. Die staat ook op de website cybersecuritybooster.nl. En dan de vraag van Gertrud, als ik het goed begrijp.
Ja, één verzekeraar geeft een monopolie. Kan dat wel?
Ja, dat is het probleem. Want je wilt natuurlijk geen monopolisten. Sommige geleerden zijn het er al over eens dat de paar verzekeraars die je nu hebt ook wel een soort kartel zijn.
Ja.
Dus dat wordt soms schertsend gezegd, maar dat is wel een probleem. Dus dat brengt mij ook, denk ik, op het punt van het alternatief voor cyberverzekeringen. Dat is namelijk cyber risk pooling. Dat is eigenlijk al ouder dan cyberverzekeringen, maar potentieel heel interessant voor cybersecurity risico's en om beleid te maken op stelselniveau op het gebied van cybersecurity. Vergelijk even twee schepen. Die vroeger, misschien met de VOC, zoals er volgens mij hier het plaatje van is, op pad gingen. Die konden bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat ze hun risico op averij onderling zouden delen. Dat is de moedermaatschappijen van die schepen. Dus met andere woorden, als er één schip zou vergaan, dan zou de vracht van het andere schip verdeeld worden onder de twee eigenaren van het oorspronkelijke schip. En het hele interessante van het hele cyberrisico pooling is dat er geen risico inschatting, geen data analyse vooraf hoeft te zijn. Zolang want die schepen die gingen ook gewoon maar naar de rand van de wereld en die wisten ook niet precies wat ze tegen zouden komen. Die risico's waren compleet onbekend. Net als net wat we net zeiden met cybersecurity, waar die verzekeringen zo'n last van hebben. Het enige wat je moet weten is dat voor die beide schepen het risico even groot is. Maar hoe groot het precies is, dat hoef je eigenlijk niet te weten. En dat maakt het heel erg aantrekkelijk voor situaties waarin je eigenlijk niet goed weet wat het risico is, omdat het bijvoorbeeld heel snel verandert of dat er weinig data is. En in het beginjaren van de scheepvaart was dat natuurlijk ook zo. Nu weten we dat bij de scheepvaart natuurlijk een stuk beter wat die risico's zijn. Maar bij cybersecurity weten we dat natuurlijk minder goed. Dus je hebt geen premieberekening vooraf nodig. Je zegt gewoon van, weet je, wij poolen onze risico's met 2 bootjes. Of bijvoorbeeld met 2 drinkwaterbedrijven. Als er 1 getroffen wordt, dan betaalt de ander de helft. Even heel simpel gezegd. Het enige wat we weten is dat we allebei ongeveer hetzelfde risico tegemoet zien.
Ik vroeg me wel af. Ik heb even een voorbeeld van bijvoorbeeld universiteiten die dat met elkaar zouden kunnen afspreken. Dan moet er wel een persoon boven staan of een soort tussenpersoon die checkt of controleert dat de cybersecurity wel op dezelfde manier, op de juiste manier wordt nagestreefd.
Precies, dus je hebt, en dat is nou eigenlijk een tweede voordeel, want dat is natuurlijk een nadeel van je hebt het free riding probleem, wat je overigens ook hebt met cyberverzekering, maar je kan natuurlijk in zo'n pool, stel dat wij met z'n tweeën onze cyberrisico's gaan delen en jij denkt van nou, best gelopen, want als ik een cybersecurity cyberaanval heb, dan Bernhard die taalt toch de helft.
Ja.
ten eerste moet jij alsnog wel de helft betalen, dus dat scheelt alweer. Maar ik heb dan natuurlijk weer een prikkel om even te kijken of jij wel een passwordmanager hebt geïnstalleerd. Stel dat we dat als privépersoon zouden doen, dan zou ik dat wel even willen weten. Dus je hebt, en als je dat bijvoorbeeld nog nooit van een passwordmanager hebt gehoord, ja, dan zou ik jou wel even attenderen op een passwordmanager.
Ja.
Omdat ik natuurlijk ook de helft van jouw risico draag.
Ja.
En dat is natuurlijk die kennisdeling onderling, die natuurlijk heel mooi, als je de juiste pool hebt, zoals bijvoorbeeld Nederlandse universiteiten, maar ook drinkwaterbedrijven, enorm op gang kan komen. Omdat je direct baten bij hebt met van die kennisdeling. Omdat je zelf ook minder risico daardoor draagt. Hè? Dus als drinkwaterbedrijven met Waternet dat kennis zouden delen over hun cybersecurity maatregelen, zouden ze zelf ook daar meteen baat van hebben. En dan krijg je echt zo'n kennisdelingssysteem.
Ja.
Wat anders is dan bij cyberverzekeringen, waarbij die kennisdeling echt tussen de verzekeraar en de verzekerde gaat. Hier is het echt in een soort pool, een club met elkaar. Er zitten natuurlijk ook nadelen weer aan cyber risk pooling, maar dat gaan we de volgende booster sessie in het nieuwe jaar gaan we dat toelichten. Tenzij er nu nog vragen zijn over cyber pooling ten opzichte van cyberverzekeringen, dan stel ze in de chat. Laat het dan even weten. En dan zijn we nu al bijna aan het eind gekomen van de cybersecurity booster nummer 3. We hebben het gehad over lacks die er zijn, hè, Log4U. We hebben ook geleerd hoe we het moeten uitspreken. We hebben het gehad over de drinkwatersector op stelselniveau, die kennisdeling verbeteren. Maar ook hoe je nou zo'n lek, via welke tussenpersonen je moet zorgen dat de bedrijven ook daadwerkelijk en organisaties die te maken met dat lek ermee aan de slag gaan. Nou, het gaat over cyberverzekering, de voor- en nadelen ervan om die kennisdeling te stimuleren vanuit stelsel, maatschappelijk niveau. En we hebben een alternatief voor cyberverzekeringen besproken. Heel kort, tipje van de sluier, het cyberrisk poolen, dus het onderling delen van risico's. Daar gaan we ook binnenkort verder op in. Voor nu veel dank voor het kijken. Hebben wij nog...
We hebben nog één vraag. Ja, ik krijg twee dankberichten, maar ik krijg ook nog een vraag. Hoe kunnen organisaties van elkaar weten dat er daadwerkelijk hetzelfde risico is? Dan moet je zeer veel inzicht in de andere organisatie hebben.
Je moet veel inzicht in de organisatie hebben. Je moet ook een basis hebben van vertrouwen. Dat kan je natuurlijk ook uitspreken door een eigen risico in te bouwen in die pool. He, dus dat als jij dat je in ieder geval zelf ook daar een... last van hebt door te free riden. En in die zin is het ook is het nooit helemaal natuurlijk te regelen dat die risico's precies hetzelfde zijn. Je zou ook kunnen corrigeren in het geval van het drinkwaterbedrijf voor hoeveel klanten ze hebben. Dus dat je toch die grootte een beetje kalibreert. Dus die verhouding hoeft niet per se 1-1 te zijn, maar die kan 1-1.5 zijn, als bijvoorbeeld Vitens 1,5 keer zo groot is als Waternet. Tegelijkertijd moet er ook een basis van vertrouwen zijn. Het heeft ook te maken met ook weer de nadelen van die pool. Dat als dat vertrouwen er niet is, het ook heel lastig is om een pool op te zetten. Ja. Maar dat is even de cliffhanger voor de volgende editie.
Ja, dan gaan we hem nu afsluiten, denk ik, hè?
Gaan we hem afsluiten. Veel dank voor het kijken en tot in het nieuwe jaar.